Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad iedereen heel hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van der Scheur uit Veenendaal zal vanmorgen het woord van God bedienen. In verband met dodenherdenking begint de dienst vanmiddag om 5:00. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, noodhulp aan vluchtelingen in Sudan. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in mei bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling. Zij zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 16, vers 3 en 4. Allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn ook deze morgen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is er voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen deze dienst voortzetten door met het zingen van Psalm 84 uit de bundel Weerklank, de versen 1 en 2, waarin de dichter het verlangen van zijn hart blootlegde en deelt met ons om daar te zijn waar de Heere in de dienst der verzoening zo heel dichtbij wil zijn en heel dichtbij wil komen. Hoe lieflijk is uw huis, o Heer. O God, u weet hoe ik begeer bij u te wonen in uw hoven. En zelfs vindt de muzzenhuis, o Heer, de zwaluw legt haar jongen neer bij uw altaren in uw woning. Psalm 84, 1 en 2. weet ook, deze zondagmorgen willen wij nu weer samen luisteren naar de goede, de heilzame geboden van de Heer onze God. Ook naar de samenvatting die zijn Zoon daarvan gegeven heeft. We zingen daarna uit Psalm 86, daarvan het derde vers, de eerste helft. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. En dan de laatste vier regels van vers 4. De lofprijzing, Heer, wat gewoon de heidenen roemen, niemand is bij u te noemen. Want daden als uw grote daan, die treft men nergens elders aan. Psalm 86, 3a en 4b. God sprak toen, spreekt ook nu nog al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult daarom geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en dat ook betonen door mijn geboden in acht te nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar, hè, niet nodeloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienaar niet, uw dienares niet, uw vee niet, uw vreemdeling niet, die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen, ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft al deze woorden van zijn hemelse Vader, heeft ze samengevat, ook toegespitst. Je zou kunnen zeggen verdiept door ons te laten horen waar het nou ten diepste om gaat. Hè, in al die verschillende ge- en verboden van zijn hemelse Vader, toen hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult ook uw naaste lief hebben. Lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij nu eerst samen in ons gebed het aangezicht zoeken van de Heer onze God. Laten we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader van en in onze Heer Jezus Christus, hartelijk dank dat wij op deze zondagmorgen opnieuw hier bijeen mogen zijn als gemeente die de naam van u dragen en uitdragen mag in deze wereld. En dat wij geopende deuren hebben mogen vinden om bij u te mogen wonen, om bij u te mogen verkeren, om daar te mogen zijn, Heere, waar u zelf in het gewaad van uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest in het midden bent van uw gemeente. En dat maakt het ook iedere keer weer zo bijzonder. Dat maakt het ook zo vol spanning van, ja, wat gaat u ook deze morgen weer met en onder ons doen wanneer uw woord open gaat. Wanneer we samen bij dat woord van u mogen stilstaan, dat woord mogen overdenken en tot ons mogen laten komen. Wanneer we samen uw lof mogen zingen en dat is toch ook een wezenlijk onderdeel van deze dienst waar we spreken over een eredienst, dan is dat niet een dienst tot eer van een kerkenraad of van een plaatselijke gemeente, maar dan mag dat toch zijn, Heere, tot eer van uw grote naam. We mogen hier toch ook zijn om de lofzang gaande te houden, omdat we het samen gezongen hebben met de psalmdichter, Heer, wat gewoon de heidenen roemen, niemand is bij u te noemen, want daden als uw grote naam, die treft men nergens elders aan. Dat is alleen bij u te vinden en alleen van u te ontvangen, Heere, wanneer we vanmorgen ook in ons gebed ons leven voor u neerleggen en dan kent u ons leven. U weet van alle ins en outs. U weet van alle ups en downs die er in een mensenleven kunnen zijn, ook in het geestelijk leven. Want we hebben het wel gezongen met de psalmdichter, dat zijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Maar het kan heel goed zijn, het kan maar zo het geval zijn dat het bij ons vanmorgen heel anders was. En dat we hier gekomen zijn, misschien wel omdat we aangespoord werden door onze ouders om erbij te zijn en mee te gaan. Terwijl we misschien eigenlijk helemaal niet zoveel trek erin hadden. Het kan ook zijn, Heere, dat we hier gekomen zijn. Niet omdat het verlangen naar u ons dreef, maar ja, omdat we het zo gewend zijn geweest van jeugd af aan. Onze jeugd af aan misschien wel. En dat we hier gekomen zijn zonder eigenlijk uitgesproken verwachtingen. Heere, u kent ons. U kent ons in ons geloofsleven op de hoogten, maar ook wanneer we misschien wel door de diepten heen gaan. Wanneer het misschien allemaal wel heel ver bij ons vandaan is gegaan. Wanneer we niet gegroeid zijn in het geloof, maar misschien wel terugverlangen naar eerdere tijden in ons leven, waarin we zo heel dicht bij u mochten leven. En uw goedheid en genade van zo nabij mochten ervaren. Heren, wij bidden u vanmorgen wanneer... we het woord gaan openen, het woord van u, laten het dan ook woorden bij u vandaan zijn. Woorden van u gegeven, woorden van eeuwig leven. En hoeveel verscheidenheid er ook kan zijn onder ons, ook in de beleving van het geloof, maar ook op de weg die we door dit leven gaan. U weet wat we nodig hebben, Heere. U kent ons hart en u doorgrondt ons. U weet waar het aan schort of wat we nodig hebben. En geef dan dat we het vanmorgen van u mogen ontvangen. Op deze zondag die ook in het teken staat, vanavond in het bijzonder, van de dodenherdenking, waarop wij de doden herdenken die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in latere conflicten waar ons vaderland bij betrokken was. Heren, dan gaan er heel veel verhalen rond. Verhalen over het verzet, verhalen over vluchtelingen, verhalen over onderduikers, verhalen over gruwelijkheden die de oorlog met zich meebracht. Maar dwars daardoorheen, heren, komt u met uw verhaal. Het verhaal van Goede Vrijdag. Het verhaal van de paasmorgen, het open graf, het verhaal van hem die dood is geweest en die leeft tot in alle eeuwigheid. En laat dat ons hart ook mogen raken, Heren. Laat het ons hart mogen vervullen en dat we het nooit zullen vergeten. Zoals Paulus schreef aan de jonge Timotheus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus werkelijk uit de doden is opgestaan en dat we een levende Heren, een levende Heiland mogen kennen. Heren, laat het zo vanmorgen mogen zijn, onder ouderen, maar ook onder jongeren, dat er tot ontmoeting met u mag komen. door uw woord, door uw geest. Dat u heel dicht naar ons toe komt. En dat wij ook heel dicht bij u mogen komen. En dat alles vragen wij u in de vergeving van onze zonden. Wij bidden dat in Jezus' naam uit genade alleen. Amen. Geweten, ik wil vanmorgen graag met u en met jullie een gedeelte lezen uit de eerste brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 15e hoofdstuk. Misschien dat het jou ook wel wat zegt, dat 15e hoofdstuk, want daar spreekt Paulus met die gemeente van Korinthe en vanmorgen ook via die gemeente van Korinthe ook met ons over de relevantie, hè, de betekenis van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. En we lezen daar het woord van God als volgt. En we lezen vers 1 tot en met 14. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. En als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Gemeente, tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook in hun hart bewaren. Gemeente, wij gaan nu eerst samen zingen uit Psalm 21 en dat is wel eens de paaspsalm bij uitstek genoemd. En wanneer wij de liederen gaan zingen, dan zal dat denk ik ook wel duidelijk worden voor u en voor jou dat het inderdaad hier ook profetisch gaat om meer dan een aardse koning. Psalm 21 alleen, hè? Dus Psalm 21, de versen 4, 5 en 6. Het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Al eeuwen door. Hè? Dat gaat door tot op de dag van vandaag en ook tot in de gemeente hier in Alblasserdam. Psalm 21, 4, 5 en 6. Gemeente, direct in aansluiting aan de verkondiging willen wij zingen uit Psalm 79 en daarvan het zevende vers, het laatste vers. Zullen wij de schapen uwe weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten, niet van onze trouw en onze roem en onze krachten, maar van uw trouw, hè, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, daarvan het zevende vers. Gemeente, nog maar 14 dagen geleden heeft u hier in Alblasserdam en wij in Veenendaal het paasfeest mogen vieren. En ja, dan gebeurt er daarna alweer heel veel. Hè. De kranten die staan weer vol van allerlei andere gebeurtenissen die zich wereldwijd voordoen. En natuurlijk conflicten, hè, wereldwijd, als we denken aan wat er in Oekraïne gebeurt. De oorlog die Rusland begonnen is tegen Oekraïne. Wat er gebeurt in Gaza, in Israël. En omliggende landen, er zijn zoveel brandhaarden, zoveel bronnen, hè, van onrust en van gevaar en dreiging, dat je soms misschien wel eens afvraagt van wat is er nou eigenlijk veranderd, hè, sinds Pasen. De wereld die draait door en is eigenlijk niet alles een beetje bij het oude en bij hetzelfde gebleven. En soms dan kan misschien wel eens de vraag in je naar boven komen, hè, van ja, is het allemaal wel echt waar geweest? Hè? Is er wel echt iets veranderd met en door Pasen? En anders gezegd, en zo ja, wat is dan de relevantie, hè, van Pasen? Wat is dan de betekenis ervan geweest? Ook voor vandaag de dag, hè? Vandaag en morgen en voor de toekomst. Dodenherdenking vandaag. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Die komen weer naar boven toe. 6 miljoen Joden, hè, vermoord. En wat hebben ze tot God geroepen? Wat hebben ze gebeden? Wat hebben ze gesmeekt? Veelal, hè, in de concentratie- en vernietigingskampen. De hel van Dachau, hè, daar wordt over gesproken. Verschrikkingen waar die ons voorstellingsvermogen eigenlijk te boven gaan. En dan kun je wel eens mensen ontmoeten die het ook niet meer weten. Die zeggen van ja, maar is het dan echt wel Pasen geworden? Of hebben we ons dan misschien toch vergist? Hebben we ons blij gemaakt met die spreekwoordelijke dode mus in plaats van met een levende heiland? Nou, gemeente, 1 Korinthe 15. Dat is een hoofdstuk dat geschreven had kunnen zijn voor onze tijd. Want ook in die gemeente van Korinthe waren er mensen, gemeenteleden, die het er eigenlijk maar heel moeilijk mee hadden. Met die betekenis van Pasen en dan hier heel in het bijzonder. Ze wilden het dan misschien nog wel geloven dat de Heer Jezus uit de doden was opgestaan. Maar straks, ja, opstanding der doden. We belijden het iedere zondag, ik geloof, de opstanding van mijn lichaam. Maar zal dat echt waar zijn? Kan dat überhaupt wel waar zijn? Dat is toch eigenlijk een absolute onmogelijkheid? Dat is toch eigenlijk alleen maar fantasie als het daarover gaat? Die kant op denken, dat is toch een medische, een rationele no-go, hè? En misschien dat u dat ook wel eens ervaart. Ik weet niet of het wel eens gebeurt dat u met buitenkerkelijke erover spreekt. En als dat gaat over de opstanding der doden, ja, nou ja, het ongemak, dat tekent zich dan direct al af, want zeggen ze, hoe kan dat nou toch? Al die miljarden mensen die ooit geleefd hebben, dacht je nou echt dat die ooit nog weer tot leven gewekt zouden worden? Ja, en wat denken we dan soms klein, hè, van de Heer, of niet? Ja, dat kan zomaar gebeuren, alsof we verwachten toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hè? Hemel en aarde zullen samenvallen, het grote heelal zou voor God iets te onmogelijk, of iets onmogelijk zijn, iets te groot zijn, te groot om door hem gerealiseerd te worden. Nou goed, Paulus die neemt hier de handschoen op in ieder geval. Hij deinst er niet voor terug, hè? Want zegt hij, nou, dan moet je consequent zijn als jullie, als er zijn, hè, in de gemeente die denken dat er straks geen opstanding der doden zal zijn. Dan moet je consequent zijn, dan is het eerder ook niet mogelijk geweest, hè? Toch? Als het in de toekomst niet mogelijk is, dan is het eerder ook niet mogelijk. En dan zegt Paulus, nou, dan betekent dat de Heer Jezus dus ook niet is opgestaan uit de doden. Hè? En dan krijgen die moderne theologen, hè, uit de 21ste eeuw, die krijgen gelijk dat Pasen eigenlijk niet meer is dan een metafoor. Hè? een overdrachtelijke wijze van spreken. Hij is wel opgestaan, zo zeggen zij, maar dan in de herinnering van de apostelen. Hij is opgestaan in de harten van de apostelen waar hij voortleeft. Hij is opgestaan in de verkondiging van het evangelie waarin hij voortleeft. Maar Paulus die is er glashard eerlijk over. Hij zegt, als de Heer Jezus niet werkelijk is opgestaan, dan heeft de Vader op de paasmorgen dus ook niet het amen uitgesproken over het offer van zijn zoon. En dan zegt Paulus, dan zijn wij dus nog steeds in onze zonde. Dan leven wij nog steeds onder het oordeel. En dan kun je de kerk wel sluiten, want dan is spreken niet meer dan eigenlijk een praatje voor de vaak. Dan is het christendom een schijnreligie, dan hebben we door de eeuwen heen miljarden mensen op het verkeerde been gezet. Paulus die zegt in vers 14, als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking zonder inhoud. En dan blijken wij valse getuigen te zijn geweest. Dan berust het allemaal op drijfzand, Dan stelt het niks meer voor. Dan kun je de kerk wel sluiten. Gemeente, ik denk dat we het allemaal wel eens hebben meegemaakt. Iets bijzonders hebben meegemaakt. Wat bij anderen de wenkbrauwen deed fronsen. Dat ze je aankeken van, joh, is dat echt waar? Heb je dat meegemaakt? Heb je dat wel goed gezien? En herinner je het wel goed? Was het toch net niet even wat anders dan je nu vertelt? En jij maar volhouden, ja, wat ik gezien heb, dat heb ik gezien. Ik weet het goed. En wat is het heerlijk dan, als er iemand anders is die jouw verhaal kan bevestigen. Dat je kunt zeggen, nou, bel die of die maar, of vraag het maar aan hem of aan haar, want die was erbij en die heeft het ook gezien. Mijn vrouw kwam s'avonds een keer terug van de werk en ze had groen, stond voor het rode verkeerslicht te wachten. Ze kreeg groen licht en ze trok op en op datzelfde moment komt van de tegenovergestelde richting een auto die afslaat en tegen haar aanbotst. En deze jonge dame die stapte uit en zei, ja mevrouw, u reed door rood. Nou, mijn vrouw zei, ik dacht het niet. Ik weet wel zeker, ik had echt groen licht. Nee hoor, u reed door rood. En gelukkig stopten er een paar jongens, die hadden naast deze vrouw in het andere baanvak gestaan en hadden gezien dat zij, die twee jongens, groen licht hadden voor rechtdoor, maar dat voor linksaf dat verkeerslicht op rood stond. Getuigen die het konden bevestigen. Ja, nee, u reed door groen, maar deze mevrouw reed door rood. We hebben het gezien. Nou, de waarde, de kracht van getuigen. Jezus, laten we dat ook niet vergeten. Dat mogen we best eens ons even scherp voor ogen stellen. Zelfs Jezus' eigen discipelen, die hadden de boodschap van Pasen niet geloofd, in eerste instantie. Toen de vrouwen hen kwamen vertellen wat zij bij het graf gezien en meegemaakt hadden, weet u hoe de discipelen reageerden? Letterlijk, Lucas 24 vers 11, ze zeiden kletspraat. Kan toch niet? Bestaat toch niet? Is toch onmogelijk? Broodje aapverhaal, dat wat jullie gezien hebben, dat hebben jullie helemaal niet gezien, dat bestaat niet. Dat is gewoon vrouwen praten, kletspraat zou je zeggen. Nou, Begrijpt u dat Paulus daar zoveel waarde aan hecht? Als hij die gemeente van Korinthe schrijft. En al die getuigen, al die mensen die het kunnen bevestigen. Dat de Heer Jezus werkelijk uit de doden is opgestaan. Die hem zelf hebben gezien. Die hem zelf hebben ontmoet. Die hem zelf hebben gesproken. En dan noemt Paulus een groot aantal namen. Bekende namen, Petrus bijvoorbeeld, de man van gezag. Jacobus, de broer van de Heer Jezus, die aanvankelijk ook niet in hem geloofde. Maar later op de paasmorgen door Jezus is opgezocht. En tot geloof is gekomen. Later een bekende voorganger geworden is van de gemeente in Jeruzalem. Maar wie dan misschien nog steeds niet overtuigd is. En de apostelen misschien wel verdenkt van misleidende informatie, desinformatie. Om anderen voor hun boodschap te winnen. Die krijgt hier door Paulus het overtuigende bewijs aangereikt. Want de Heer Jezus is niet alleen maar verschenen in het verborgene aan enkelingen hier en daar. Maar ook nog aan maar liefst meer dan 500 broeders in één keer. En wanneer Paulus deze brief schrijft, in het jaar 56 na Christus, dan is een groot aantal van hen is dan nog in leven. Dus Paulus die zegt daarmee van, als je mij misschien niet gelooft, En je wilt er tijd in steken, moeite voor doen. Nou, zoek ze dan maar op, zegt Paulus. En vraag ze maar uit en zaag ze maar door. Hoor het dan van hen zelf. En wat is dat bijzonder, hè? Vindt u niet? Zover komt de Heere ons als het ware tegemoet. In de twijfel die er soms ook in ons hart kan zijn. In het kleine geloof of zelfs het ongeloof. Want dat is toch wonderlijk, vindt u niet? Aan het kruis van Golgotha had de Heer Jezus het uitgeroepen. Hè? Het is volbracht, tetelestai. En letterlijk vertaald, het doel is bereikt. Het doel is bereikt. En toch, wat moet hij verlangd hebben? Naar huis, denkt u niet? Naar het vaderhuis. Om weer daar te mogen zijn in die hemelse heerlijkheid waar alles vol is van de eer en de heerlijkheid van God. En toch blijft hij nog 40 dagen op deze aarde. In deze door de zonde kapotte wereld. En waarom? Om bij de zijnen alle twijfel weg te nemen. Opdat wij en zij het vast zouden geloven, ook blijven geloven, dat hij leeft, dat hij verrezen is. En dat we dus een levende Here, een levende heiland hebben. Een heiland van wie de dood het heeft moeten verliezen en eenmaal ook voorgoed zal verliezen. En dan zegt u maar, dominee, ik heb altijd geleerd dat geloof geen bewijs nodig heeft, hè? Toch? Het is geloof. En Paulus is die hier niet heel hard bezig met bewijs aan te leveren dat de Heer Jezus werkelijk uit de doden is opgestaan. Dat gebeurt inderdaad. Al blijft het een zaak van geloof. Maar ik vind het ook wel heel mooi als de Heer Jezus de geboden van zijn hemelse Vader samenvat. Dat hij ook zegt, u zult de Heer uw God ook lief hebben met geheel uw verstand, hè? En dan zeg ik wel eens tegen de jongens op catechisatie, jongens, als God ons verstand gegeven heeft, dan wordt hij er niet blij van als we het niet gebruiken. Als we dat op nul zetten. Nee, dat mag ook. Dat mag ook. Paulus die doet het hier ook. En dan erbij. Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Ik weet niet of we dat helder hebben allemaal. Maar de discipelen die hadden de Heer Jezus verlaten in de hof van Gethsemane. En dan leeft vaak de gedachte dat ze bang geworden zijn, hè. Maar ik bespeur daar eigenlijk niks van. Als Petrus zijn zwaard trekt, hè, en erop loslaat tegenover een gewapende soldatenmacht van meer dan 500 man. Tempelpolitie met stokken, met gummiknubbels. Is Petrus dan bang? Ja, ik zie dat niet. Ik denk dat er heel iets anders gebeurd is. En daar ben ik eigenlijk steeds meer van overtuigd geraakt. Want als op een gegeven moment die mensen komen in Gethsemane en Jezus die vraagt, van wie zoekt u? Dan zeggen ze, we zoeken Jezus, hè, de Nazarener. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het. Maar dat zegt hij eigenlijk ook weer niet. Want in de brontekst staat dat woordje het er niet. U zegt, maakt dat dan verschil? Ja, ik denk het wel, heel veel. Jezus zegt, ego eimi, ik ben. En ik weet niet of het u wat zegt, maar ik denk zeker de Joden in die dagen heeft het heel veel gezegd. Want ik ben, dat is de naam van God zelf. En Jezus, hè, de naam die God noemde bij Mozes, hè, bij die brandende braamstruik, dan zegt Mozes, wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft? En dan zegt de Heer, zeg maar, ik ben, heeft mij gezonden. Ik ben, jawel. Ik ben er. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Hè? Ook de onveranderlijk in zijn liefde, in zijn goedheid, in zijn trouw. Trouw aan zijn belofte, trouw aan zijn woord. Ik ben. En wat gebeurt er dan? Als Jezus zegt ik ben, dan vallen al die mensen als door een onzichtbare hand geveld ter aarde. Hè? Ja, de Vader die het getuigenis van zijn zoon op deze wijze, indringende wijze onderstreept. God uit God, licht uit licht. En dan denken de discipelen op dat moment, dan zie je wel, ze kunnen niks beginnen tegen Jezus. En dat heeft hij ook zelf gezegd, hè? Ze zouden nooit iets tegen hem kunnen beginnen als die macht hen niet van boven gegeven zou zijn. En dan krabbelen ze op. En dan herhalen ze de vraag. Ze gaan gewoon verder waar ze gebleven waren, alsof er eigenlijk niks gebeurd is. En dan zegt Jezus nogmaals, ik ben het. En wat doet hij dan? Dan wordt hij dus niet gevangen genomen, maar hij geeft zich gevangen. Hij geeft zich gevangen. En dan gaan de discipelen er vandoor. Dat hebben ze niet kunnen verwerken. Dat paste totaal niet in het profiel dat zij hadden van de beloofde Messias. Tot in de paaszaal toe, hè, nog maar enkele ogenblikken daarvoor, hadden ze met elkaar ruzie gemaakt over wie de meester was. Wie de beste papieren had, wie als een linker rechterhand mocht zitten in zijn koninkrijk, minister-president, vice-premier zou zijn. Zo aards en zo concreet hadden zij zich voorgesteld dat Jezus koning zou worden. En dat zij, ja, de toekomstige ministersploeg zouden vormen. En toen hebben zij zich geërgerd van Jezus afgekeerd. Dat was het, hè? Had de Heer Jezus ook gezegd, hè? In deze nacht zult u allen aan mij geërgerd worden. En, ja, en ik denk dat dat zich ook nog doorvertaalt. Want aan zijn ziekbed, aan zijn sterfbed moet ik zeggen, troffen we geen van de discipelen, hè, behalve Johannes. Maar die was waarschijnlijk meer vanwege Maria dan dat hij er vanwege de Jezus was. Maar de discipelen zag je niet. En soms hoor je wel eens op een begrafenis, hè, dat een van de kinderen er niet bij is op de begrafenis, of bij de begrafenis van een vader of een moeder, verhoudingen zijn verstoord geraakt. Hebt u zich wel eens gerealiseerd? Dat als de Heer Jezus begraven wordt, dat alle discipelen het hebben laten afwijten? Niemand was erbij, hè? Niemand was erbij. Ja, Jozef van Arimathea en Nicodemus, die kwam ook. Nicodemus, die kwam, maar die wel. En een aantal vrouwen. Maar de discipelen niet. Het zat wel echt diep op dat moment nog. Geërgerd van Jezus. En later, en daarom zeg ik dat ook en onthoud u dat, hebben al die discipelen hun leven gegeven voor de Heer Jezus. Allemaal omwille van het geloof in zijn naam en het getuigenis van het evangelie gedood. Behalve Johannes op Patmos, hè, die is een oude man gestorven. Alle discipelen, al de apostelen op jonge leeftijd. Nou, dan moet er toch iets gebeurd zijn. Dan moet er toch iets gebeurd zijn tussen die nacht van de ergernis en hun bereidheid om voor Jezus te sterven. Dat doe je toch niet voor een illusie? Dat doe je toch niet voor een fantasie? Dan moet er toch iets gebeurd zijn. De levende die aan hen verschenen is, die hen opgezocht heeft. Nou, we gaan terug naar het gedeelte van onze tekst. 500 man. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Maar wonderlijk, vindt u niet? Want waar komen ze vandaan? Waar komen ze vandaan, die 500? Hè? 11 discipelen, een paar vrouwen, that's it. De herder geslagen, de schapen verstrooid. Je zou zeggen, heel die beweging rondom de Heer Jezus, die is doodgebloed. Hè? Er is niks meer van over. De discipelen, zich geërgerd, van Jezus afgekeerd. En dan moet ik eerlijk zeggen, ja, daar kan ik echt van genieten. Ik hoop dat jij dat mee kunt maken. Maar dat gebeurt iets bij me. Dat komt bij me binnen, dat raakt me. Ik zou niet weten waar ze vandaan komen. Werkt niet. Ik zou niet weten waar ze vandaan komen. Waar de Heer ze vandaan heeft gehaald. Maar ze zijn er. Hè? Ze zijn er. En dat doet me denken aan Elia. Hè? Die geschiedenis kent u wel. Dan is Elia, die zit er helemaal doorheen. Hè? Heeft alle moed, heeft hij opgegeven. En hij ligt daar bij een struik en zegt, Heer, neem nou mijn ziel maar van me. Laat het maar afgelopen zijn. Want ik zit niet meer zitten. Ik ben alleen nog maar overgebleven. En wat zegt de Heer dan? U weet het, hè? Er zijn er nog 7000, Elia, die de knieën voor Baal niet hebben gebogen. Het is weer even geleden, stond er een meisje bij hem. Zei, dominee, zou ik de belijdeniscategese mogen volgen? Ik zei, ja joh, natuurlijk graag. Ja, zegt ze, maar ja, ik kende er ook eigenlijk nauwelijks, of niet. Ze zegt, ja, ik ben een hele poos weg geweest. Ik heb me een hele poos van God afgekeerd. En ik ben er weggegaan, helemaal langs hem heen, aan hem voorbij geleefd. En toch, ja, op de een of andere manier, zegt ze, heeft de Heer me niet losgelaten. En ik wil graag nou toch mijn geloof belijden. Al is het nog zo klein en dan is het nog zo zwak. Maar dat is toch fantastisch, vindt u niet? Dat soort dingen, dat soort verhalen. Wij laten ons misschien soms ook wel eens wat te makkelijk uit het veld slaan. Hè? Alsof we geen levende heren en geen levende heiland hebben. Ik weet het best, ik ken de verhalen ook wel. Ik heb ook heel wat jaren in de pastoraat heb ik mogen werken en zorgen die er kunnen zijn. Hè? Ook in het geloofsleven, over je eigen geestelijk leven misschien. Het kan heel goed zijn dat er vanmorgen in de kerk zitten die denken, dominee, je moest eens weten wat er veranderd is. Ik ben er wel en ik zoek het ook wel, maar het is zo anders, hè, dan eerder in mijn leven toen ik zo heel dicht bij de Here mocht leven. Misschien wel toen u belijdenis deed, jij van je geloof, hè, en alles in je blij liet, of die eerste avondmaalsgang of wat dan ook. En nu, het lijkt wel alsof ik niet groei in het geloof, maar alsof het steeds minder wordt. Of dat je zorgen hebt, hè, over je kinderen of over je kleinkinderen, hè, die niet meer zo makkelijk mee te krijgen zijn, te mobiliseren zijn. En je ziet ze bezig met dingen waarbij je denkt, ja, daar is de Heere toch niet in te vinden. En ze zoeken het vaak op hele andere plaatsen dan jij ze zou gunnen. En waarheen naartoe jij ze graag zou willen meenemen, denk ook aan de erediensten. Zorgen genoeg kunnen er zijn, dat is waar. Maar ik zou het vanmorgen ook tegen u willen zeggen. Groter dan de helper is de nood, toch niet? Ik zal het nooit vergeten, in Bodegraven, daar was een vrouw. En iedere keer als ik er sprak, zei ze tegen me, dominee, en niet vergeten, we hebben een levende Heer. We hebben een levende heiland. En als je dan hier ziet, de Heer Jezus opgestaande heiland, hij is nog 40 dagen lang, hè, is hij erop uitgetrokken om die her en der verspreid en verdwaald loslopende schapen om ze op te zoeken en weer terug te brengen. Hè. En lees het niet dat de Heer gisteren en heden dezelfde is en tot in alle eeuwigheid. Heeft de Heer Jezus zelf ook niet gezegd, en als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. Ja, hebt u het ook wel eens ervaren dat de Heer daarmee bezig is? Iedere zondag, ook vanmorgen toch? Daartoe wordt het evangelie toch verkondigd om u, om jou, misschien wel voor het eerst, maar of bij vernieuwing, hè, naar hem toe te trekken, hè, weer bij hem terug te brengen, weer in zijn gemeenschap terug te brengen en te doen opleven. Ja. Wat zal me dat ontmoeting geweest zijn, denkt u ook niet? Toch? 500 man, vooral die mannen, broeders. Hoe moeten we dat precies lezen? Met vrouwen zullen er ongetwijfeld ook bij geweest zijn. Maar ook voor de Heer Jezus zelf, denkt u niet? 500 mensen. Wat moet dat een pure paasvreugde geweest zijn. Hè? Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder, hè, door allen verlaten. En nu 500 broeders. Een heus massa-event. Lees het niet bij Jesaja 53. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, dan zal hij zaad zien. Dan zal er vrucht zijn op zijn volbrachte lijden en sterven. Nog voor Pinksteren, hè? Al een geweldig voorschot op dat grote loon dat de Vader hem zal uitbetalen. En dat gaat maar door, hè? Ja, wij zien in ons vaderland, in Nederland zien we het vaak omgekeerde bewegingen, dat is waar. Hè? Kerkverlating. Mensen die zich willen laten ontdopen, hè, alsof dat ooit zou kunnen. Hè, alsof je God ooit zou kunnen laten herroepen wat hij ooit beloofd heeft. Maar wereldwijd gaat het door. Hè, de verkondiging van het evangelie, maar ook dat mensen tot geloof komen. Weet u hoeveel dat er zijn dagelijks? Pew Religion Research, een gerenommeerd Amerikaans onderzoeksbureau. Zo betrouwbaar dat eigenlijk nauwelijks vragen of kanttekeningen geplaatst worden bij hun onderzoeksresultaten. Weet u wat Pew aan ons heeft doorgegeven? Hoeveel mensen er iedere dag tot geloof komen? Tot geloof in de Heer Jezus? Wereldwijd? Nou, bijna zou ik zeggen, houd u vast, dat zijn er 80.000 per dag. Pew spreekt dan, ik weet niet waarom, over per werkdag. Nou, laten we dan, ik weet niet waarom, ik vind dat een beetje vreemd overkomen, alsof die in het weekend dan juist, hè, denk ik dan. Nou, zondag als de gemeente samenkomt, het evangelie gepredikt wordt. Maar goed, dat zijn er dan 400.000 per week. Dat zijn er meer dan 20 miljoen per jaar. Hè? De Heer is nog steeds aan het werk. En laten we ook niet denken dat het alleen maar elders is. Hè? Want hij wil ook hier in Alblasserdam met zijn woord, met zijn geest, hè, doorgaan en doorzetten. En als, ja, als er misschien wel eens dingen zijn, hè, die ons zorgen baren in ons eigen hart, in ons eigen leven of in dat van onze kinderen of kleinkinderen, breng het maar bij de Heer. Hè. Breng het maar bij de Heer. Ik heb het al vaak mogen meemaken dat kinderen, jongeren, hè, helemaal van God vervreemd naar het scheen, toch weer door de Heer zijn teruggebracht. Ik denk aan de moeder van Augustinus. Hè? Zou een kind van zoveel gebed verloren kunnen gaan? Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen, graveer gij ze daarin. Met onuitwisbaar schrift. Ik heb het meegemaakt. Jongeren, hè, van jarenlang zonder God geleefd. En nu de Heer mogen dienen in het ambt van jeugdoudeling of van gewone oudeling of anderszins diaken. Ik heb het één keer meegemaakt, dat kan ook nog, hè, dat de Heer postuum gebeden verhoort, dat wij het niet meer meemaken. Ik heb het één keer meegemaakt, een man op zijn sterfbed, en zei, dominee, dit zouden mijn ouders eens moeten weten, hebben moeten weten. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou, ik heb, ja, het is geen kanseltaal, ik heb mijn leven lang de kont tegen de krib gegooid. Hè. Ik viel er nooit van weten. En mijn ouders die zeiden van, joh, we bidden iedere dag voor je. Maar het interesseerde me niks. En nou heb ik de Heer Jezus leren kennen, zegt hij. Mooi, hè? Ja, laten we niet te klein denken van de Heer. Goed, en dat gaat door. Hè? De Heer gaat door met zijn werk. Hè? Met het zoeken en zalig maken van wat in zichzelf het leven niet heeft. Dat gaat door tot op die grote dag. Waarop het een schare zal zijn die niemand meer tellen kan. Waar je voor eeuwig de tel bij zult kwijtraken. En wat zal dan in de veelheid van die onderdanen de heerlijkheid van deze koning schitteren. We hebben ervan gezongen. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En dan zal het zijn wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Intussen weten we niet exact aan welke samenkomst Paulus hier denkt. Gaat het om de verschijning aan de discipelen. In Galilea, die door de Heer Jezus en door de engel was afgekondigd. Hè. Zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. We weten het niet met zekerheid. Maar wat moet het bijzonder zijn geweest? Een kerkdienst hè, met de vorst van Pasen zelf als voorganger. Ja, voor je gevoel kan het bijna niet anders of die mensen moeten ervoor uitgenodigd zijn. Hè? Want het lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze toevallig daar bij elkaar zijn gekomen. En zou daar misschien ook niet een aanwijzing kunnen liggen voor ons. Hè? Want Jezus had die 500 mensen natuurlijk ook apart kunnen bezoeken, toch? Had hij kunnen, bij enkele heeft hij dat ook gedaan. Maar daar waren ook wel bijzondere omstandigheden. Maar anderzijds de gebruikelijke ontmoetingen met hem vinden die niet vaak plaats juist daar, hè, waar mensen op zijn uitnodiging ingaan. Ja, en u bent hier toch ook niet zomaar toevallig gekomen. U bent er ook toe uitgenodigd. Door de vermelding van de kerkdienst in het kerkblad, misschien nog wel met een woord, hè, ter aanmoediging, ter aansporing van om er toch vooral te zijn en de onderlinge samenkomsten niet na te laten. En ja, de Heere die heeft er ook bijzondere beloften aan verbonden, toch? Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij zelf in het midden van. Hè? We staan daar misschien niet altijd even nadrukkelijk bij stil, maar ja, de Heere komt tot ons in het gewaad van zijn woord. Hij komt tot ons hè, door de kracht van zijn heilige geest. Ja, ook dat is Pasen. Weggelopen discipelen worden weer een elftal. En meer dan 500 gelovigen, die krijgen niet allemaal hun privé paaservaring, maar mogen het samen delen en vieren dat de Heere waarlijk is opgestaan. Pasen vier samen, was een slogan, hè? Die in de commerciële wereld nog wel eens gebruikt wordt. Maar ja, hier zegt Paulus het ook eigenlijk Pasen vieren samen. Dat samen, dat geeft een extra dimensie. aan het paasgebeuren. De ontmoeting met hem, of de ontmoeting met een kind van God één op één. Hè, dat kan al een bijzondere ervaring zijn, of niet? Ik hoop dat u die ook wel mag kennen. Ik heb ze in de pastoraat ook meer dan eens mogen meemaken. Wanneer niet over het geloof gesproken wordt, of over de kerk, of over een dominee, of over een organist, of weet ik. Maar wanneer je van hart tot hart met elkaar spreekt vanuit het geloof. Hè? Ja, wie God nu voor jou is en wie de Heere Jezus voor jou is. Het geloofsgesprek, en dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dat is waardevol, ook in de opvoedingen van de kinderen. Ze weten toch wel wie de Heere voor u is. Want kinderen hebben daar een feilloze antenne voor. Van wat echt is, hè? Wat uit het hart voorkomt of wat alleen maar buitenkant is. Ja, kinderen die prikken daar altijd zomaar doorheen. Belangrijk, hè? Maar ook in de gemeente. Deel dat met elkaar. Hè? En wat moet dat geweest zijn? Die 500 broeders, meer dan 500 broeders, zijn allemaal vol, hè? Van hem. Allemaal vol van zijn liefde, allemaal vol van zijn trouw, allemaal vol van zijn goedheid en van zijn genade. Dan moet het toch bijna wel gaan zingen. Ik zeg het allen dat hij leeft, dat hij verrezen is, dat hij te midden van ons leeft en eeuwig bij ons is. Ook dat is Pasen. Ja, ik las het verhaal van een voorganger in Engeland, in Schotland. Die kwam bij een adellijk iemand, een graaf, een baron, ik weet het niet. Laat me houden op een kasteel hier, die de laatste tijd niet meer zo trouw ter kerke ging. En die voorganger wilde graag eens met hem erover spreken. En ze zaten in een kamer waar een kolenvuur, een haardvuur brandde. En terwijl het gesprek ging over het niet frequente kerkbezoek van deze kasteelheer, liep die voorganger naar dat vuur toe, dat kolenvuur, pakte een tang en hij pakte zo één kooltje eruit en legde dat terzijde. En het duurde niet lang of dat kooltje dat doofde. En die kasteelheer die zag dat tafereel, hij sloeg het gade en hij keek even met wat verbaasde ogen. Toen zei hij, maar ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt te zeggen. En inderdaad, hij had het goed begrepen. Hij die voorganger wilde aangeven om het vuur brandend te houden, het vuur van het geloof. Heb je ook elkaar nodig, hè? Heeft de Heer ons ook aan elkaar gegeven, toch? In de gemeente. Als leden van zijn gezin, hè? Paasvreugde delen, dat wordt vermenigvuldigen. Paasvreugde in extenso, 500 broeders in één keer. En wat dan ook zo mooi is, allemaal tussen aanhalingstekens gewone mensen. De Heer Jezus die verscheen niet alleen maar aan zijn discipelen. De kleine exclusieve kring. Hij verschijnt niet alleen maar aan ouderlingen, aan diakenen, aan dominees of wat dan ook. Nee, ook aan u wil hij verschijnen. En aan jou, ook aan kinderen zelfs. De Heer Jezus die heeft het ook heel nadrukkelijk tegen zijn discipelen gezegd. Laat de kinderen tot mij komen. Houd ze niet bij mij vandaan. Op welke manier dan ook. Maar wees een uitnodiging ook voor je kinderen om tot hem te komen. Ja, jong en oud, arm en rijk. En dan verschijnt de Heer niet meer zoals toen. Nee, dat doet hij niet. Maar hij verschijnt nog steeds aan mensen die hem verwachten. Niet minder zalig, niet minder heerlijk. En wat hebben we dat nodig, gemeente? Wat hebben we het nodig? Hè? Want ook paaskinderen, die gaan eenmaal sterven. Als Paulus het heeft over die 500 broeders, dan is het merendeel daarvan nog in leven. Maar, zegt hij, niet allemaal. Er zijn er ook al die ons zijn voorgegaan. Hè? Die ontslapen zijn, zegt Paulus. Ontslapen. Dat is een mooi woord, hè? Eigenlijk in de betekenis van inslapen. Paulus die zegt, eigenlijk is de dood voor Gods kinderen niet anders dan een slaap. Hè? Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Dat ook de Heer Jezus op Golgotha, als hij het uitroept, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Tot op de dag van vandaag, woorden uit Psalm 31 komen ze voor in het Joodse avondgebed. Dat is het gebed dat de Heer Jezus iedere avond, voordat hij slapen ging, naar we mogen aannemen, gebeden heeft. En als je gaat slapen, dan doe je dat toch? In de verwachting van een nieuwe morgen, hè, toch? Toen ik gisteravond ging slapen, toen zette ik de wekker vanmorgen om 6:45. Want je denkt, dan moet ik eruit, hè? Ja. Je bent dan al bezig met de volgende dag. En je gaat ervan uit, als je gezond bent, dat je dan weer wakker mag worden. Ja. De Heer Jezus die gaat slapen op Golgotha met het avondgebed. Zoals wij het onze kinderen geleerd hebben, het leren. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide ogen toe. Hij gaat slapen in de verwachting van een nieuwe morgen. Een morgen der verrijzenis, een paasmorgen. En zo is het ook met het sterven van al Gods kinderen. Dan is de dood niet het trieste eindpunt, einde verhaal. Nee, integendeel, de catechismus zegt het zo mooi. Dan is de dood voor Gods kinderen een afsterven van de zonde. Eindelijk, hè? Eindelijk. Een afsterven van de zonde en een doorgang, een poort, een doorgang naar het eeuwige leven. En dan mag je weten, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat meisje had het goed begrepen. Dat zat bij oma op schoot. En het was ter gelegenheid van een feestelijke dag. Oma was misschien jarig, ik weet het niet. En oma die zegt tegen dat kleine meisje dat op haar schoot zat. Zegt, leefde opa nu nog maar. Hè? En we begrijpen natuurlijk allemaal wat oma bedoelde. Zeg, wat zou het fijn geweest als opa die dag ook nog had kunnen meemaken, mogen meemaken. Maar dat kleine meisje, dat hoort oma deze woorden zeggen. En dat kleine meisje kijkt naar oma op en zegt, maar oma, opa die leeft toch nog? Ja, mooi hè, ze had het begrepen. God is een God van levenden en niet van doden. Ja, na de dood is het leven mij bereid. Ja, om dan te midden van een schare die niemand tellen kan, hem eeuwig te loven en te prijzen. Daarom, gemeente, de vraag, mogen we die vanmorgen elkaar nog stellen? Hebben wij hem nou ook al als de levende mogen ontmoeten? En u hoeft er niet ver voor te reizen hoor. Nee, helemaal niet. Hij staat vandaag aan de deur van ons hart. En hij klopt. Zoals we dat lezen bij die gemeente van Laodicea. En daar is de Heer nog altijd mee bezig. Van, mag ik bij je binnenkomen? Mag ik bij je binnenkomen? Mag ik je gast zijn? Om dan als gastheer zich te openbaren. Bij wie en met wie we het goed mogen hebben. Nu al. Maar ook een eeuwig leven lang. Het evangelie, dat is geen tranquilizer, hè? Zo van vrede, vrede, geen gevaar. Hè? Dat is het niet. Het gaat op een eeuwigheid aan. En dan is het echt niet de vraag die soms zo belangrijk kan zijn, hè, voor ons in dit leven. Van, hebben we dan veel geld gehad? Of hebben we een strak lijf gehad? Hè? Op de sportschool afgetraind en wel. Of een knap gezichtje. Of allerlei leuke netwerkjes, hè, met wie we... Of aan wie we zoveel beleven, moois beleven. Of hebben we een mooi huis gehad, bewoond. Of veel leuke vakanties kunnen en mogen doorbrengen. Nee, de Heer Jezus zei tegen Martha. Eén ding, Martha. Eén ding is maar echt nodig. Ja, dit is het enige nodige. In leven en in sterven dat we hem mogen kennen. Als onze heiland, onze zaligmaker, onze verlosser. En daarom het is en het blijft welzalig, hè? Echt gelukkig, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En die Sions vorst erkennen voor hun Heer. En welk een dag van vrede zal dat wezen. Als we eenmaal onsterfelijk uit de dood verrezen mogen zien uw aangezicht, leven in uw eeuwig licht. Amen. gemeente willen samen nog met en voor elkaar bidden en danken. In onze voorbeden willen wij in het bijzonder ook denken aan Thijs en Anne van Beek. Bij wie er ernstige zorgen zijn over de zwangerschap en de levensvatbaarheid van hun ongeboren kindje. Zij gaan een hele spannende tijd tegemoet. Wij willen ook denken aan Jan van der Kruid, die overgeplaatst is naar het revalidatiecentrum van Rijndam. En er lijkt voor hem nog een lange weg te gaan. En Gerdine Hogendoren, die vanwege haar ziekte al jarenlang op bed ligt, aan bed gebonden is en waardoor haar wereld ook erg klein is geworden, willen voor haar bidden, maar ook voor haar man Xander, dat de Heere hen op deze weg een God van nabij wil zijn. En verder denken we ook aan Ruben de Keizer. Rond 12 jaar is hij nog maar, die gisteren een bordje in zijn hand gebroken heeft. En daarvan nu ook moet revalideren. Laten we samen de Heere bidden en danken. Heer onze God, hemelse Vader, nu we bijna aan het einde van deze dienst gekomen zijn, willen wij u heel hartelijk dank zeggen. Dank zeggen, Heere, dat u een levende God bent en dat u, Heere Jezus, een levende Heere en een levende Heiland bent. En dat geeft niet een antwoord op alle vragen die er in een mensenhart kunnen opkomen. Maar, Heere, u vraagt ook niet van ons dat we u in alle dingen zullen begrijpen, maar u vraagt wel van ons dat wij u zullen vertrouwen, dat ons leven hoe dan ook en onze weg in uw handen zijn. Onze tijden zijn toch in uw hand. Heere, en daar willen wij u voor danken, dat ook als wij het soms allemaal niet kunnen overzien en als wij het soms allemaal niet kunnen begrijpen en als wij soms meer vragen kennen dan dat er antwoorden zijn, dat we toch dwars door alles heen erop mogen vertrouwen dat de dingen u niet uit de hand lopen. Dat u het bent, Heere Jezus, aan wie nu gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat u dwars door alle stormen en donkere nachten en turbulenties heen, alle dingen doet aanwerken op die grote dag van uw toekomst. En dan lezen we dat ook in uw woord, dat het inderdaad door crises heen zal gaan. Dat het geen rustige tijd zal zijn, dat het geen ontspannen tijd zal zijn die voorafgaat aan uw wederkomst. En daarom, Heere, bidden wij u, sterkt u ons geloof steeds weer opnieuw. Ons vertrouwen op u en in u. En dat we mogen toeleven, leven niet voor het vaderland weg, maar leven mogen naar het vaderland toe, naar uw rijk van vrede en gerechtigheid, waarin de bergen vrede zullen dragen en de heuvels heilig recht en u vrolijk op zult doen dagen dat heil dat u ons hebt toegezegd. Heere, wij mogen u bidden voor deze wereld, voor uw schepping die in barensnood zucht. Wij bidden u, Heere, met name voor en met het oog op al die gebieden en al die mensen die in levensgevaar, in doodsnood verkeren en geen weg meer zien voor zichzelf, voor hun kinderen, voor hun geliefden, die weten dat het iedere dag hier de laatste kan worden op deze aarde. Wij bidden u, Heere, ontfermt u zich over allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Wij mogen u bidden, Heere, voor elkaar. Wij mogen u bidden voor allen die ons lief zijn en dierbaar zijn. En wij bidden u, Heer, als er zorgen zijn. Zorgen misschien wel over onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze kleinkinderen. Dan maken wij u die bekend vanmorgen in onze gebeden. En dan brengen we ze bij u. En als ze misschien van u vervreemd lijken te zijn, Heer, dan bidden wij u, gedenk uw verbond. En laat niet varen wat uw hand begon in het leven van onze geliefden. En dan denken we niet in het minst aan het teken en het zegel van dat verbond der genade. U hebt toch uw hand op hen willen leggen. Heere, verlaat dan niet wat uw hand begon, o levensbron. En wil waar nodig bijstand zenden. Wij mogen ook bidden voor en met elkaar in alle lichamelijke, fysieke noden of psychische noden die er kunnen zijn. En we hebben gehoord van Thijs en Anne van Beek die zich aanvankelijk hebben mogen verblijden in een zwangerschap die er mocht en mag zijn, maar die nu te horen hebben gekregen van ernstige ontwikkelingen waarbij medisch gesproken er eigenlijk niet een verwachting is, een positieve verwachting dat dat jonge leven ook levensvatbaar zal zijn. En dus dat zij misschien heel binnenkort al afstand moeten doen van datgene wat zij maar zo heel kort bij zich hebben mogen dragen en bij hem mocht zijn, nog ongeboren zelfs. Heren, wij mogen u bidden, wees hen een God van nabij. Doet u uw aangezicht over hen lichten en houdt u hun beide handen in die van u gevat en leidt hen, heren, op de weg die er in hun leven is. En dat toch ook door alles heen iets van, van de blijdschap of de troost van Pasen, dat het leven dat u aan het licht hebt gebracht sterker is dan de dood, ook hun hart zal mogen vertroosten en bemoedigen. We bidden voor Jan van der Kruid, die een lange weg lijkt te moeten gaan van revalidatie en herstel. En wat kan dat ook veel van je vragen? Wat kan het soms lastig zijn wanneer die weg een onoverzichtelijke weg is? En dat bidden we ook voor Gerdine Hogendoren, vanwege haar ziekte al jarenlang aan bed gebonden. Heren, we willen u bidden ook voor haar en voor haar man Xander om hun hoop op u te mogen stellen en dat ze daarin ook niet beschaamd zullen worden. Geeft u ze wat zij nodig hebben. Dat bidden we ook voor de nog jonge Ruben, de keizer die ook een teleurstelling moet verwerken nu een bordje in zijn hand gebroken is en ook hij daarvan zal moeten herstellen. Heren, geef ook hem alles wat hij nodig heeft en wilt u ook hem nabij zijn op de weg in zijn jonge leven die hij gaan moet. We willen u bidden ook voor alle andere zieken, soms langdurig zieken, chronisch zieken, die te stellen hebben met continue klachten, fysieke klachten, misschien ook wel psychische klachten, heren. Wij denken ook aan degene die rondlopen met depressieve gevoelens of misschien wel midden in een echte depressie verkeren. Wat kan het dan ook moeilijk zijn? Heren, als alles om je heen donker is, als alles om je heen eigenlijk zonder uitzicht lijkt, wilt u ook hen gedenken, heren? En ook al ervaren zij het misschien niet, maar wilt u hen dan toch vasthouden en hen nabij zijn? Vasthouden op de weg, ook door de diepten heen, leidt hen, heren, op de weg die eeuwig is. Wij mogen u bidden voor elkaar en als ze de namen van elkaar in uw handen leggen, in uw doorboorde handen, Heere Jezus, dan vragen wij u, wilt u ze daarin bewaren, zo dat er niet één zal ontbreken op die grote dag van uw toekomst. Wij bidden u dat in de vergeving van onze zonden en wij vragen of u ook onze dank wilt aanvaarden. We bidden het in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid in de dienst der offeranden uw gaven af te zonderen. De eerste collecte, zoals genoemd al, bestemd voor Kerk in Actie, de noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan. En de tweede collecte bestemd voor kerkbeheer. En alle collecten worden van harte bij u en bij jullie aanbevolen. Wij willen ons slotlied zingen uit Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Psalm 135, ik zoek het even voor u op, 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft en die het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Looft hem voor uw heilrijk lot, loof aljuichend uwe God. Psalm 135, het 12e vers. gemeente, door een zekere concentratie op de zieken die hier genoemd zijn, op de informatie die ik aangeleverd heb gekregen van de kerkraad, is mij op dit moment even ontgaan dat de jongeren in het voortgezet onderwijs ook weer deze week gaan beginnen aan hun examens. En het is ook goed om daar een zegen over te vragen door de heer. Maar ik hoop dat u dat vanavond dan in de dienst kunt meenemen. Gemeente, we zijn daarmee bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Gaat u straks heen in vrede, maar ontvangt u eerst nog de zegen van de Heere onze God. En wil die zegen dan ook met u meedragen, verder dragen, zodat u als door God gezegende mensen ook tot een zegen kunt en mag zijn voor anderen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen. Thank you.